Ik had Daniel eigenlijk gezegd, hé, je bent vrienden met Trump, toch? Nou, neem me volgende keer mee. Lijkt me wel leuk om die man te ontmoeten.
Ja, en dat gaat gebeuren.
Ja. Ik weet alleen niet wanneer.
En waarom wil je hem ontmoeten?
Hij is een vechter.
De vechtersbazen zijn terug in je leven op de oude vertrouwde maandag in een iets vernieuwde setting. De coronaproof tafel. Wat hetzelfde is gebleven, gelukkig mijn steun en toeverlaat Marloes Koenen. Hoe dat je er weer bent. Bert Kops beukt ook weer straks door de uitzending heen. Auto vertrouwd. Hij heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar toch is hij hier rechtstreeks bijna uit het vliegtuig uit Amerika. Waar hij zijn UFC-partij heeft gewonnen. De enige echte Alistair Overeem. Met andere woorden, je kijkt naar vechtersbazen. Ja, Alistair, welkom. Tof dat je er bent. Inderdaad, wat ik zeg, koud uit het vliegtuig zo ongeveer. Hè?
Ik ben al acht dagen nu.
Een paar dagjes terug, ja. Ja, je hebt net een geweldige overwinning geboekt tegen Augusto Sakai. Een beetje een rare setting ook natuurlijk in die hele corona-situatie. Lege arena in Las Vegas. Tel even kort hoe je dat allemaal beleefde.
Het was een andere fight week dan normaal. Omdat door corona, dus het was allemaal een beetje op quarantine. En je mocht het hotel niet uit de eerste 24 uur. En je werd getest. En geen fans ook. Het was ook een hotel van de strip af. Normaliter zit je in MGM of Aria Hotel of whatever. Nu zaten we van de strip af. Er was, was niet zoveel te doen. Dat was een beetje saai. Ik was blij dat ik uit trainingskamp was. Hè, Denver zit ik dan. Dus ik denk, Vegas, actie, maar er gebeurde niet zoveel. Het was gewoon
eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Was Vegas ook een stuk stiller dan normaal? Ik neem aan dat je wel met de auto doorheen bent gereden bij aankomst.
Ja, bij aankomst. Het was redelijk rustig. Maar na de wedstrijd zijn we wel naar de strip gegaan en waar was het gewoon druk. Het was gewoon druk in Cosmopolitan. Wel iedere masker op, maar het was gewoon vol.
Ja. Ja, vertellen hoe zo'n fight week anders is. Ja, het is natuurlijk sowieso anders in een lege arena. Maar de aanloop naartoe, die fight week heb je normaal je media, verplichtingen. Dat gebeurt nu allemaal online, hè, geloof ik. Je moet corona getest worden. Kun je ons even schets geven van hoe zo'n week is?
Goed, je hebt je verplichtingen. Dus je komt aan. Eerst ga je in quarantaine. Dus je moet, we kwamen ergens in de middag aan. Dan doen ze een swabje nemen. En dan moet je op je kamer wachten op de uitslag. Dus die is er dan de volgende ochtend, 9 uur 's ochtends. En dan kun je dus je ding doen.
En ging niet in je neus? Je had gewoon je binnenkant
in je keel. Ja, in je keel. En als je positief gepast bent dan, of getest bent, dan ga je dus eigenlijk meteen verder geïsoleerd. En eigenlijk ga je dan, volgens mij moet je dan ergens 2 weken ergens in een kamertje blijven of zo. Nou goed, dan check je in UFC, dan krijg je dus je formulier, ga je erheen, je medicals moet je nog doen. Dus dat is de volgende dag. En dan de dag daarop heb je interviews. Was ik veel interviews, want iedereen, dat ging over Zoom dus nu. Dus iedereen had een kwartiertje, dus dat is gewoon de hele dag interviews. Van, 9 uur 's ochtends, 9:15, 9:30, 9:45.
Oh, daar ga je leeg op.
Nou.
Nee?
Nee. Nee, was oké. Ik was blij dat ik uit Denver weg was. daarnaast sport je natuurlijk nog, want je houdt je lichaam los die laatste week.
Hoe doe je dat? Want ik zag ook bijvoorbeeld van Bellator-vechters die dat op hun kamer moesten doen. Was dat bij jullie ook zo?
Ja, ik zat zeg maar op de gang. Daar zaten mijn trainers, die zitten dus in de kamers naast jou. Ah. En er zit dan security, die dus, je moet je masker op en je moet dit en je moet dat. En dan hadden wij 1 kamer waar matten lagen en daar kon je dus trainen. Maar goed, je kan ook naar buiten. Je kan ook buiten trainen als je wil.
Nou hoor ik in een interview zeggen, want veel vechters hebben van je vecht voor de fans en toch de energie die je van het publiek krijgt en alles. Dus in zo'n lege arena toch een beetje jammer. Ik begreep van jou dat jij het wel fijn vond juist.
Ja, ik vond het wel leuk. Dat is weer wat nieuws. En na 92 wedstrijden, dat was inmiddels mijn 93ste wedstrijd. Nieuwe prikkingen, daar vind ik leuk. Dus dit was dan zonder fans. Er zitten nog wel wat mensen in de zaal, hè, wat staf. Zijn trainers, cameramensen, nog wat directie. Dus ik denk, 20 man. Dus het voelde voor mij al net als sparren, alleen je spart met iemand met een vreemde. Ja. Iemand die je niet, die je niet kent.
Nee,
je weet ongeveer wel een beetje wat er gaat doen, want je kijkt bandjes.
Ja, je hebt dat al wel vaker gedaan natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
Ja, een paar keer.
Nou ben jij volgens mij toch niet iemand die met veel animositeit naast de tegenstanders de kooi in stapt over het algemeen. Heb ik dat goed?
Klopt.
Ja, dus dat idee van het is gewoon meer sparren in een gecontroleerde omgeving, is dat prettig? Neemt het wat druk juist weg?
Het is wat het is, hoor. Het is spannend. Ik ben daar niet om me dood te maken. Al leek dat misschien wel eventjes aan het eind, de laatste 10 seconden. Nee, maar...
Ja, serieus, sta je er echt zo in? Want toen ik nog vocht, dat maakte me niet uit. Ze moesten gewoon aan, klaar. Jij houdt je dan maar in?
Nou ja, het is een spelletje, toch?
Nou, dat is voor mij niet.
Ja, jij stond anders in die wedstrijd, dat weet ik nog wel. En, maar goed, als het een leven op dood ding is, dan gaat alle creativiteit gaat weg. En dan is het gewoon, het moet gebeuren, dan denk je niet meer na. En als ik vecht, wil ik wel nadenken, ik wil losjes zijn, ik wil plezier hebben. Ik wil flowen.
En Ramon Dekkers die zei op een gegeven moment dat hij, toen hij bij partij 200 of zoiets was aangekomen, was voor hem net alsof hij naar de kapper ging. Dat was gewoon hetzelfde gevoel. Heb jij dat nu ook een beetje? Je hebt zo extreem veel gevochten en zo lang. Hoe sta je in zo'n kooi?
Nou, het is een spelletje. Het is sparren. Met iemand die je dus niet kent. Je weet ongeveer wat hij gaat doen, maar je weet het niet precies. Dat probeer je dan na te bootsen tijdens sparren. Maar goed, er blijft toch altijd een x-factor. Maar ik vind hoe relaxer je in zo'n wedstrijd gaat, hoe beter je presteert. Kijk, hoe meer spanning erop op staat, hoe minder goed jij presteert. Ik denk dat je dat ook wel zelf... want dan is het, ja, je staat onder druk. Dan, je lichaam moet juist losjes zijn. Dus om met plezier en met vreugde zo'n wedstrijd in te gaan... Tenminste, ja, ik weet niet, voor mij werkt het heel goed.
Is het altijd zo bij jou geweest?
Hoe is het ervaring?
Ja, ook wel, denk ik. Maar ook wel altijd eigenlijk wel een beetje zo geweest. Ik was altijd wel relaxed. En dat werkt beter voor mij.
Wat vond je zelf van je wedstrijd?
Ja, ik vond hem goed. Ja.
Ja.
Volgens mij stond hij vol op de scorecards. En daarna hebben we hem afgemaakt. Wilde ik eigenlijk een ronde eerder doen. Ik had al gezegd van de vorige 2 rondes. Het werd de 5e ronde. Ik had hem in de 4e en misschien de 3e ook nog kunnen afmaken.
Ja.
Maar ik was gewoon een beetje cruise control aan het doen.
Ja, maar dan vecht je tegen iemand, die wordt dan gezien als een van de opkomende talenten in het zwaargewicht. Je hebt het seasoned tot en met, alles meegemaakt wat er mee te maken valt. En dan die eerste 2 rondes, voor de leken, voor de mensen die niet zo de inside information hebben, het idee dat hij aan de winnende hand is. Dat hij het betere van het staande gevecht en dan ergens in de 3e ronde weet je het om te draaien. Was dat tactiek? Of?
Nou, ik denk, heb je de scorecards gezien?
Ik heb niet de scorecards gezien.
Ik heb hem op mijn telefoon.
Oké, ja.
Moet ik hem laten zien?
Laat even zien aan Dennis.
Nee, ja, mag het.
Dat gelooft hij je niet.
Hij ligt ergens. Even kijken, hoor. Negen, tien, tien, tien. Dus ik leid hiermee, toch?
Ja. Ja, 100%.
Dit is gelijk.
Ja.
Die leid ik.
Ja.
Dus ik leid hem.
Waarom zei je dat, Dennis?
Nou, gevoelsmatig had ik het idee dat misschien...
Waarom probeerde jij me in de val te lopen?
Ik probeer niet in de val te lopen, maar gewoon hoe optisch overkwam. Hoe je gaat kijken dat hij misschien iets meer deed in die eerste rondes. Heb je dat niet goed gezien?
Scorecard.
Ja, scorecard.
Nee, dat is waar, die ken ik niet.
Maar je had wel volgens mij als tactiek om wat in de latere ronde het wat meer naar je toe te trekken, inderdaad, met die takedowns. En uiteindelijk de ground pound.
Voor mij was het, ik had de 2e of 3e ronde. Daarna gaan we hem kapot maken. En het werd een beetje 3e en 4e ronde.
Ja.
En respect voor Sakai, want hij had 4 ribben had hij gebroken. En
en nog zijn jukbeen ook, geloof ik, nog zoiets toch ergens. Ja.
Hij wilde niet opgeven, dus hij was nog boos dat hij in de 5e ronde dat het werd gestopt.
Hoe is het nu? Want ik zag in de aanloop van je gevecht dat heel veel Amerikaanse media ineens gingen zeggen van, althans ik had het idee dat ze dat voor het eerst gingen doen, dat je over 4 decennia al vecht. Hoe voelt dat voor je? Dat je nu, ja, het is een soort van erkenning, dat is wel heel extreem wat je doet, dat je in 4 decennia een partij hebt neergezet. Heeft dat ook mee te maken dat je nu one final run gaat doen, denk je?
Nou, kijk, ik heb altijd een beetje mijn eigen koers gevaren. En mijn eigen dingen bepaald. Final run is gewoon puur, ik word er oud hiervoor. Kijk, ik vind het hartstikke leuk om te doen, maar kijk, het leven is niet alleen vechten. En het blijft een gevaarlijke sport en je moet op tijd hier ook uitstappen. En dat is voor iedereen wel anders. Hè. Sommige mensen hebben na 5 jaar genoeg, andere na 10. De meeste mensen na 10, 15 is het klaar. En voor mij is het, ja, het einde zit er wel aan. Ik heb nog een paar wedstrijden en dan ga ik wel eens.
Ja. Je zei een paar jaar geleden, was er volgens mij toen voor UFC Rotterdam, in je hoofd hebt al die belts. Heb je eentje missen nog, dus de UFC belt en daar heb je je zin op gezet. Die moet nog aan de collectie toegevoegd worden. Nu heb je de One Final Run. Dat slaat weer daarop, neem ik aan, dat je de UFC belt wil. Hoe vast zit dat in je gedachten verankerd? Of heb je zoiets van, als ik bijvoorbeeld die wedstrijd van Sakai niet gewonnen zou hebben, was dat misschien wel de laatste keer geweest?
Nou, kijk, Final Run. Dat is, want als we Rozenstruik de baken niet hadden gehad, dan was ik nu al bij een titleshot geweest. Nee, luister, ik geniet van mijn sport. Ik geniet van het trainen. Mijn lichaam is 100%, alles is 100%. Als ik die titel heb, is het geweldig. Dan ga je down as the greatest ever. En als je hem niet hebt, nou ja, dan heb je gewoon een hele prachtig mooie carrière gehad. En dan is dat wat het is. Ik weet niet, ik heb nooit gevochten voor andermans respect of wat dan ook. Ik doe het omdat ik het leuk vind. En ik heb een hekel aan 9 tot 5.
Nee, dat is niet
9 tot 5, nee. Maar dat is eigenlijk een hele grote motivatie geweest. Ik heb moeite gehad met werken voor een baas, iets doen wat je niet leuk vindt. Tijd gaat langzaam. Ik heb dat ook nooit gedaan en ik kan het denk ik ook niet eens. En dat heb ik altijd als motivatie gebruikt. In de sport. En de sport vind ik heel leuk. Ja. Ik vind het heel leuk om te trainen. Ik ben er blijkbaar dus ook goed in. Hè? Het reizen. Mijn carrière is over de hele wereld geweest. Hè? Meer dan 70 reizen naar Japan. Nu dan verhuisd naar Amerika. Hè? Amerika ontdekt. Miami, LA, Vegas. Ja, voor mij is dat gewoon geweldig geweest. Ja.
Wat motiveert jou nu nog? Wat draait jou nu nog om elke keer het maximale uit jezelf te halen?
Nou, ik vind het leuk.
Ja. Maar ik kan me voorstellen, als nu... In de herfst van je carrière, zeg ik met veel respect, alles meegemaakt. Je hebt 3 dochters, je bent elke keer lang van huis, lange trainingskampen, 6, 7, 8, 9 weken. Dat het ook moeilijker wordt. Dus misschien dat de motivatie verandert. Wat drijft jou nu nog om dat maximale eruit te halen?
Zeker, zeker. En kijk, mijn meiden die zitten dan, hè, die gaan naar school nu inmiddels. Dus die mis ik zeker. Maar het is ook, kijk, deze levensstijl. Zometeen gaat alles anders. Als je stopt met vechten, dan gaat alles anders. Dan weet je alles van. Ja, ik weet het niet. Kijk, nu kan ik nog sporten. Dat kan ik nu nog doen. Het moment dat je stopt, is het klaar. Dus ik heb precies, weet je wat, laat mij maar even nog even sporten, laat mij nog even vechten. Ik kan het nu nog doen. Het moment dat je 2, 3 jaar gestopt bent, is dat voorgoed. Nou, dat heb ik nooit gehad. Ik ben in principe nooit gestopt. Maar goed, ik vind het wel heel leuk om te doen. En ik heb zoiets van, laat mij gewoon dit nog maar even doen. Want ik kan het nu nog doen. En zometeen, als we naar een andere fase gaan, dan gaan we ook volledig naar een andere fase. Maar niet dat half-half. Sommige vechters die in retirement gaan, daarna weer terugkomen. Dat heb ik altijd onzin gevonden. Dus als ik ga stoppen, dan stop ik ook. Maar tot die tijd heb ik er nog veel te veel plezier in.
Ja.
Ik heb 2 vragen.
Ja.
Als je niet had gevochten, wat had je dan gedaan?
Nou, ik wilde altijd mariniers of commando's doen. Alleen ik heb slechte ogen. Kijk. -1, -1.5.
Dat we het even weten.
En ik heb mijn ogen laten lezen in 2004. En toen vocht ik al een Pride. Dus toen verdiende ik al geld. Ik stond ook niet achter de Irak-oorlog. Dus toen is dat verschoven. Want daarvoor wilde ik altijd leger. Zeker. Ik weet ook zeker dat ik een goede was geweest. Alleen, dus ik heb mijn ogen laten lezen. Nou goed, wat ze je niet vertellen wanneer ze dat die LASIK-behandeling verkopen, is dat je ogen na 10 jaar weer slecht worden. Dus vandaar hebben we hem.
Oké.
Bij deze.
Oké, de tweede vraag is, als jij, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan naar de toekomst toe. Als je gestopt bent als vechter, is zo'n groot deel van jouw identiteit. Wat zie je dan voor je?
Nou, ik weet wat ik ga doen. Ik heb er al veel over nagedacht. Ik ben in 2012... een keer ernstig geblesseerd geraakt. Heeft maanden geduurd om te revalideren. Maar dat was wel een reality check van, wat als je nou niet meer kan vechten, wat ga je dan doen? Ik wil les gaan geven, ik zal waarschijnlijk een team oprichten. Ik ga verhuizen naar Thailand, half om half Nederland-Thailand. Ik zit een beetje Amerika nog erbij houden, want ik heb een green card. Ik vind op de mat zijn, lesgeven vind ik heel erg leuk. Zelf trainen vind ik heel erg leuk. Zelf ontwikkelen vind ik heel erg leuk. Ik heb natuurlijk nu 23 jaar vechten. Sinds 97, dus wat is dat? Sinds 92 train ik. Dus ik heb heel veel ervaring en ik vind dat leuk om over te brengen en ik vind ook dat ik dat goed kan.
Cool, dus er gaat gewoon een hele chain met LSC Gyms komen?
Nou, een hele chain wil ik niet zeggen, maar nee? Ik denk 2. op misschien 3. Eentje hier, Thailand en misschien één in Amerika. En misschien ga ik wel samenwerken met mijn team waar ik nu zit in Amerika. Want ik ben erg van hen onder de indruk.
Ja, vertel. Want
team Elevation.
Ja, vertel eens iets meer
Elevation
over.
Elevation Thailand. Oké, dus dat zijn 6-7 trainers. Voormalig vechters geweest. Niet allemaal, maar de meeste. En die zijn gaan lesgeven. Eigenlijk een beetje hetzelfde jongens als ik. Ik ben ouder dan de helft van hen. De andere helft is net iets ouder dan ik. En het zijn positieve gasten die technisch erg goed zijn in hun vak. Erg bekwaam. En ik denk dat dat langzaam nu ook wel doorzijpelt in de resultaten. Want al mijn team gaan we te winnen. Het team Neil Magny, Justin Gaethje, Curtis Blades. Curtis Blades was initiaal de reden waarom ik daar ging kijken. Ik had helemaal geen flauw idee van Team Elevation.
Dat vond ik trouwens grappig. Waarom ben je dat gaan doen? Want was er iets in zijn game of zo?
Nou, ik was in Australië en toen versloeg hij Mark Hunt. En toen sprak ik hem aan. Toen kwam ik hem toevallig tegen op de gang. Ik zei, hey, laten we een keer gaan trainen samen. Ik was op zoek naar zwagers, spanningspartners. Die me onder druk konden zetten. Want daar had ik moeite mee om die mensen te vinden. Ja, er zijn niet zo heel veel mensen die mij het moeilijk kunnen maken. Bij Jacksons ontbrak dat een beetje. En bij Jacksons MMA en Albuquerque ontbrak ook een beetje de teamverband. Hey, John Jones zat er wel, maar die had heel veel gezeik met USADA destijds. Orlovsky zat er, daar trainde niet mee, dat ging ook nooit lekker. Voor de rest was er niet echt iemand. Dus ik miste een beetje andere zwaargewichten. Ik kwam hem toevallig tegen. Ik zei, dus congratulations na zijn wedstrijd. Zijn trainer stond naast hem, die wist ik niet eens wie dat was. Ik dacht, een vriend van. Ik zei, zo'n keertje trainen. Ja, is goed. Hij is heel blij, heel leuk jongens. Anders, maar wel heel respectvol. En hij is eigenlijk de beste spanningspartner die ik ooit heb gehad. Wij pushen elkaar heel erg. En er is geen ego. Misschien een klein beetje, maar niet storend. En de trainers doen ook een geweldige job om dat goed te halen.
Je hebt zoveel gyms gezien en noem maar op. Is er ook een soort van, is het een X-factor of een soort key ingrediënt waardoor het bij hen zo tof is? Wat komt er allemaal samen?
Dus dit zijn dus voormalig vechters. Tweede van Elliot en Cody Donovan en Elliot Marshall hebben in de UFC gezeten ook. Nou goed, die zijn in 2011-12 zijn die eruit gegaan. Hebben zij hun eigen gym zijn zij gestart, niet samen, los van elkaar. Nou, dan heb je Vinnie Lopez, heeft ook een gym. Dus er zijn meerdere gyms die zij dus bezitten. Gyms lopen goed allemaal en zij werken dus samen. Dus we hebben bij de hoofdgym, daar hebben we dan sparren en worstelen, dus 3 keer in de week daar. En dan ligt aan wat je bij wilt leren, dan ga je dus naar die gym toe om privéles te nemen. Dus ik werk dan, wat is het, met 4-5 trainers van de 7. En dan soms, ik wil dat nog even leren, dan spreek je met die af. En het gaat heel gemoeilijk, heel goed. Ze hebben sterke normen en waarden in het team.
Dus kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, bijvoorbeeld, ik kwam daar sparren en je moet kniebeschermers aan. En dan heb je dat niet. En dan ga je sparren. Nou goed, dan gaat er iemand neer op een knie. Dan moet je even komen voor gesprek. Ik krijg bidonden.
Ja, moet je reprimanden. Ja,
en het gaat alle kanten op. En zij willen een bepaalde chemie in het team hebben, een bepaalde energie. En zij willen, zij willen niet groepjes in groepjes. Zij willen gewoon iedereen positief, iedereen helpt elkaar. En iedereen doet het ook heel verrassend. Vanaf het begin af aan voelde ik dat daar.
Dus je moet er wel een beetje passen.
Wat zeg je?
Je moet er wel een beetje passen.
Als je niet past, dan red je, dan ga je eruit, dan word je eruit gevuld. En ook als je verkeerd gedrag vertoont, grote mond, geen respect. Ze zijn heel strak, heel streng.
Eigenlijk echt een martial arts waarde.
Want ze hebben dat uit de BEA, hebben ze dat. Heel erg, heel veel normale mensen. Heel veel zwarte banden, ze hebben een goede technische groep. Maar ze hebben bijvoorbeeld als een teamgenoot, die had een domestic violence case. Dus zijn vrouw of ex-vrouw, sindsdien had hij een buik verkocht. Hij werd geschorst, boem. Mocht niet meer op de sportschool komen. Dat heeft een jaar geduurd. En ik wist wel een beetje dat het vuil spel in het spel zat. Want die jongen die had net, Josh Copeland, die had net veel geld gewonnen met een toernooi. Ik geloof 2,5 ton, zoiets. En zijn vrouw, inmiddels ex-vrouw, die... He, dat is onder een gemeenschap van goederen. Mm. Dus die heeft gewoon een conflict uitgelokt. Mm. En die hebben al dat geld meegetrokken. Dus ik zag daar een beetje naar. Dus ik had gewoon een goede relatie met hem. Maar hij werd wel geschorst. Mm. Voor, hij is net dat hij er weer terug mag.
In Denver zit je op 1,5 kilometer hoogte ongeveer. Ik ben er een keer geweest en dan ging ik daar denk ik een leuk stukje hardlopen morgens. En toen dacht ik na 5 minuten dat iemand met een vlammenwerper tegen mijn longen aan stond te branden. Op die hoogte. Ja, dat is wel een dingetje. Heb je, even wennen neem ik aan, maar merk je er ook voordeel
van? Ja, het is even 3 weken even er doorheen en daarna heb je de profijt van.
Ja.
Want je traint dan met een beperking. Maar goed, als je dan weer op zeeniveau, hè, dan is je conditie beter.
Ja, door de
hoe merk je dat in de partij? Merk je het in de ronde? Merk je het in de snelheid?
Ik kan een voorbeeld geven. Kijk, als je vecht en dat weet... Heb je wedstrijden gedaan?
Ja.
Ik heb een kickboxwedstrijdje gedaan.
Oké. Kickbox is 3 minuten, toch? 3 keer 3 minuten?
Ja, het 2 minuten zelfs nog zeker passen. Laag niet.
2 keer 2 minuten?
Nee, gewoon 3 keer 2.
1 keer 1,5 minuut.
Oké.
Soms stoot op het hoofd.
In de derde ronde komt een moment dat je je kut voelt, toch?
Ja.
Hey, shit, ik kan niet meer. En jij kent het ook weer. Ik denk rond de 3 minuten heb je dat in MMA. Dat je ineens hebt, hey shit, ik ben moe. Dat gevoel van moe worden, vermoeid worden, raken en langzamer worden, dat druk je verder weg. Dus dat komt wel, maar dat komt later. En je tegenstander krijgt het dus eerder. En,
merk je dat nou ook nog in zo'n partij zoals laat zich Sakai?
Ja, natuurlijk.
Wanneer merk je het? Merk je het dan, zie je het ook bij hem van, oké, nu gaat hij stuk en heb ik nog even.
Natuurlijk. Dat is ook een beetje een stukje ervaring. Ja. Als je vecht, iemand breken is natuurlijk slaan, schoppen, maar ook iemand moe maken. Worstelaars hebben dat vooral. En dan in het worstelen ben je iets minder, maar worstelaars die moeten dus iemand zonder klappen, knieën en stoten toch zien te breken en kapot zien te maken. Dus maar goed, dat voel je, dat zie je, dat merk je aan alles.
En waarin merk je het in deze partij dan bij hem?
Ja, ik denk net rond op de grond. Ja, dat was lekker.
Hey, one final run. Als jij nu voor jezelf het verder verloop van je carrière mag schetsen, hoe ziet dat er dan uit?
Oké, 3 wedstrijden, dan zou ik zeggen... Rozenstruik. We hebben nog een appel te schillen. En hij weet dat.
Denk je dat hij die partij snel wel zou accepteren?
Ja, natuurlijk. Hij moet wel. Ja. Waarom zou hij dat niet doen?
Ja. Misschien niet.
Ik zit tegen JDS, dus ik denk dat zijn zelfvertrouwen goed zit. Ja. Maar ik denk, of we hebben John Jones, die is er net bijgekomen, dat is ook wel een interessant iets. Dus of Roosterijk of John Jones. En ik denk daarna voor de titel.
Ja, dat zijn er
of
twee.
Of dat Francis of Stipe is.
Wat denk je?
Wie gaat winnen van die twee?
Ja.
Weet ik niet. Ik denk dat het voordeel iets bij Stipe ligt. Traint goed, traint slim, heeft een worstelachtergrond. Die Nagano dan mist, ondanks dat hij gevaarlijk is. Dus.
Ja. Ik hoorde een hele interessante theorie van Daniel Cormier, die natuurlijk net tegen Stipe heeft gevochten. En die zei, het ligt er heel erg aan wanneer hij tegen Nagano gaat vechten. Als je te snel gaat, omdat hij ook wat ouder is en ook in die wedstrijd tegen Cormier wel wat schade heeft opgelopen van klappen. Dat als hij te snel gaat, dat hij nog niet hersteld is van die schade, dat hij dan gaat verliezen. En als hij een wat langere periode...
Hij gaat ook helemaal niet te snel vechten. Hij gaat gewoon over een half jaar ergens vechten. Waarom zou hij eerder vechten? Nee, maar Stipe is slim daarmee. Die weet hij zo wat hij doet. Dus zij gaan lekker rustig aan doen, niet te snel, niet overhaast. Kijk, hoe langer, hoe later die wedstrijd is. Francis die wil natuurlijk nu, die staat te springen nu. Die is aan het trainen, die is alles aan het doen. Maar ja, hoe verder het is, dat is in Stipe zijn voordeel.
Ja. En wie gaat jouw voorkeur uit dan als nou ja, tegen wie je om die belt mag vechten? Want met allebei heb je nog een appeltje.
Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Het is alle twee een kluif.
En je zegt de Rozenstruik, zei je heel nadrukkelijk inderdaad, daar heb ik nog een appeltje mee te schillen. Eind vorig jaar tegen gevochten. 5 rondes lang eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Toch? En toen dit laatste paar
seconden... Zelfs die stoten, voor mij was het niet voorbij. Het was, en het zal de hele wereld met me eens zijn, bad call van de ref. Toch, als je op je voeten staat en er is geen dreiging. En ik heb de scheids ook aangesproken daarover. Want ik had dezelfde scheids had ik in de Walt Harris gevecht. Dus ik heb hem wel even apart genomen en wel even gezegd van, niet nog kunnen.
Ja, ik kreeg wel hartverzakking hoor, toen ik het zag. Had je serieus daarmee door willen vechten, met die lip zo?
Ja, dat waren nog 6 seconden.
Hij waved hem af op de 0 seconden. Als je de tijd kijkt...
Sorry, dat was ik even kwijt, inderdaad.
Op de 0 seconden, dus het was gewoon een bad call.
Ja.
Alles, everything happens for a reason. Ja, en ik kijk ook in de spiegel, dan had ik hem af moeten maken. Dus dat is mijn missie voor de volgende keer. Ik ga hem afmaken.
Ja. Maar als ik jou begrijp, dan, je zegt dat is of dan Rozenstruik of John Jones, dan gaat jouw voorkeur uit naar Rozenstruik. Terwijl John Jones misschien de commercieel interessantere partij is.
Nou, waarom is het interessanter?
Grotere naam, iemand die natuurlijk uit nou ja, de ongenaakbare kampioen
mijn
van...
Mijn contract is gewoon hetzelfde, dus dat verandert niet.
Nou, misschien niet financieel, maar qua exposure en aandacht en voor de legacy.
Kijk, John Jones is een goede vechter. Ik ken hem, we hebben samen getraind. Ik heb nul problemen met hem. En Rozenstruik, ja, daar hebben we nog, dat ligt iets meer nadrukkelijk.
Dat is persoonlijker.
Iets meer, ja. Dat moeten we nog even rechtzetten.
Ja, over persoonlijk gesproken, één naam die niet in deze vergelijking helemaal voorbij komt, die ik misschien wel had verwacht, is Derek Lewis. Waar je af en toe ook wel in ieder geval online een robotje verbaasd bij vindt.
Kijk, Derek staat al geboekt met Curtis. Voor november ergens, dus dat is nog ver weg. Ik zal voor die tijd mijn volgende wedstrijd al hebben staan. En kijk, ik denk dat Derek zwaar gehaald naar die wedstrijd te komen. He, want we zien wat Derek Lewis kan, we zien wat hij doet. We zien wat Curtis doet. Curtis wil al heel lang tegen hem vechten. Ik wil ook al heel lang tegen Derek Lewis vechten. We willen met z'n tweeën zitten, oh ja, wie krijgt er meer, wie krijgt er meer. Ik zei al tegen hem, dat is een paar weken geleden in Denver, van ik denk dat jij hem eerst krijgt. En ik denk dat ik hem daarna krijg. Nou, hup, hij krijgt hem als eerste. Omdat hij natuurlijk goed gerankt staat. Maar ik denk dat hij na die wedstrijd, dat hij eventjes niet vecht. Hè. Ik denk dat hij heel gehavend, of hij moet heel snel tikken. Maar ik denk dat die Curtis gaat het niet eens laten proberen te laten tikken. Die gaan er gewoon op de grond, elleboog, alles erop.
Die gaat hem uit elkaar trekken, ja. Ja.
Wanneer verwacht je zelf weer te vechten?
December, januari.
Vrij snel ook weer.
Ja?
Toch?
Ja. September. Ja, ik ben lekker bezig gebleven, ondanks alles. Ja.
En bij Helwani verwacht je nog 2-3 jaar te vechten tot je 25ste?
2 jaar. Dat is 3 wedstrijden nog. Dus dat is 1 tot 2 jaar.
Dan heb je er 25 op zitten. Goed hoor.
Ja. Hoe lang heb jij gevochten? 18 jaar. 17.
17.
17. Ja. Ja, dat is lang.
Ja, maar het is geen 25. Dat is wel echt extreem hoor.
Ik wil over een andere hobby van je hebben. Ik weet dat je bent heel politiek geïnteresseerd. En ik heb begrepen, er is wat leuks op je pad gekomen dat je binnenkort bij iemand op bezoek mag.
Ja, ik had Daniel eigenlijk gezegd, hey, je bent vrienden met Trump, toch? Nou, neem me volgende keer mee. Lijkt me wel leuk om die man te ontmoeten.
Ja, en dat gaat gebeuren?
Ja.
Echt?
Ik weet alleen niet wanneer. Ik denk dat het zou komend jaar of half jaar wel zijn ergens.
Ja. En waarom wil je hem ontmoeten?
Nee, omdat hij is een vechter. Los van het feit dat hij natuurlijk de UFC steunt. Hè, de UFC gaat gewoon door. Dana White en Trump zijn vrienden. De shows gaan gewoon door. Ik vind dat geweldig. Mijn werk gaat gewoon door. Mijn inkomsten, alles loopt gewoon door. Hè, mijn doel, trainen, alles loopt gewoon door. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat het doorgaat. Of we moeten met z'n allen binnen gaan zitten onder een matras, onder een dekentje en er gebeurt niks meer. Dat slaat nergens op. We moeten verder, we moeten door, alles moet verder. En kijk, ik volg Amerikaanse politiek heel gedreven. Ja, op trainingskamp heb je niks te doen, dus dan ga je het nieuws kijken. Ik volg het aan beide kanten, links en rechts. De Democraten die willen alles stilzetten om Trump zeer te doen. En de Republikeinen die willen door, die willen open, die willen verder, die willen... Dus ja, ik volg dat en ik ben fan daarvan. En ik ben blij dat het ook doorgaat.
Wat wil je tegen hem zeggen? Als je de kans krijgt.
Hij zit natuurlijk in het gevecht van zijn leven nu. Met alles wat er omheen gebeurt, toch? Jij bent geen fan, denk ik.
Wat hij over vrouwen zegt, dan kan ik hem echt door de pleet trekken.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat je als land niet gezegend bent als dat je president is.
Ik moet diplomaat worden.
Kijk, ik woon er niet. Dus het heeft weinig, althans het heeft effect op ons allemaal, want hij is natuurlijk de president van het machtigste land ter wereld. Ik af en toe zijn beslissing niet helemaal te volgen, maar...
Maar laten we wel wezen, wij leven in een democratie.
Ik ben het helemaal met je eens, ja.
Toch?
Het zijn natuurlijk wel de Russen die ook een beetje...
Dus hij is de leider van de vrije wereld. En ik heb ook een probleem eerlijk gezegd met de valse beschuldigingen die er zijn geweest.
Nee, maar ik heb er geen oordeel over dat jij Trump tof vindt, hoor. Ik vind het juist heel grappig dat je het ook vanuit de andere kant ziet en niet zoals iedereen maar in één blik op naar iemand gaat kijken.
Maar dat ligt natuurlijk ook aan de
media.
Hij
is ook een vechter.
Hij is zeker een vechter.
Kun je echt niet ontkennen.
Hij is zeker een vechter.
Ik bedoel, wat hij met corona heeft gedaan, dat hij gaat downplayen. Even serieus, dat kan niet. Dat kan gewoon, dat speel je met levens. Nou, dat zijn weer dingen waarvan
dat deden de democraten precies hetzelfde.
Hij is de president op het moment dat corona
de
uit.
Hij hetzelfde.
Is de president. Hij moet het land leiden. En Alice en ik zijn weer. Dit is weer ja, old school, jongen. We kunnen geen high five geven, maar zo ging het vroeger op training altijd.
Maar voordat we hier in de loopgraven van het politieke steekspel verzand raken, wanneer gaat het gebeuren?
Nou, dat weet ik niet. Ik hoorde wel van Denen. Want ik heb mezelf aangesproken. Ik zei, je bent niet vergeten. Gaan we wel. Ja, we gaan het doen. Ik laat je weten. Ja. Dus nee, wordt leuk, wordt geweldig. Kijk, het is toch de leider van de wereld en hoe je het ook bent of keert, die man is succesvol.
Hè? Is er pas zover jij weet alles eerder een MMA-vechter op het Witte Huis geweest?
Colby Covington.
De eerste Nederlander dan?
Nee, Daphne Koster is er ook geweest toen ze voor de in Amerika voetbalde. Daphne Koster van Ajax.
Dat is toch vet. Dat zijn leuke dingen. Zijn ook wel weer die plusjes op je carrière.
Ja, dus tuurlijk is dat leuk.
Maar naast Dana White is natuurlijk inderdaad bevriend met Trump. Die heeft twee campagnes achter elkaar nu op die Republikeinse conventie heeft hij gesproken. Die band tussen die twee, denk je dat het mee te maken heeft dat UFC inderdaad ook zo snel weer door kon gaan?
Want als je de geschiedenis induikt, dan was het Donald Trump die het een kans gaf op een van zijn casinos. Ik weet niet meer de naam van de casino. Maar die zei, kom maar. Want dat was natuurlijk verboden op heel veel staten. MMA was verboden. En Trump was degene die zei, weet je wat, we doen dat wel.
Ja, want UFC is alles bij elkaar misschien een maand nog niet eens eruit geweest, denk ik. In het begin van de hele corona-periode. En toen waren ze volgens mij in Florida alweer aan de gang.
Klopt.
Ja. Hoe vind je...
Kijk, het alternatief op de Republikeinen is dus de Democraten. En die doen er alles aan om dus Trump dwars te zitten in Amerika kapot te maken. Want ik zou oorspronkelijk gevochten hebben in Californië op een of ander Indianenreservaat. En dus die gouverneur daar, Dianne Feinstein, die heeft dat geblokkeerd. Want ik zou eerder vechten en toen werd het dus Florida Jacksonville.
Ja.
Dus dat heeft er toch een beetje mee te maken.
Ja, het is wel bijzonder dat je ook in deze hele coronaperiode gewoon ook twee keer actief bent geweest.
Geweldig, hè?
Ja, toch? Dat is wel iets voor het nageslacht om weer over te vertellen.
Geweldig. En nogmaals, kijk, ook qua mijn leeftijd, ik kan zeg maar geen 6 maanden stilzitten, want na 6 maanden, ik weet het niet.
Dan ben je bijna een jaar kwijt.
Kijk, dan ben je een jaar kwijt, maar dan het is langer nu zelfs. Hè? Februari, maart? Dus het is 6, 7 maanden, dat gaat zo meteen na een jaar toe. Ja, dat werkt niet op mijn leeftijd. Hè? Dan is je carrière eigenlijk al eerder al voorbij. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die financiële schade hebben ondervonden.
Maar hoe vind je het nu de rest van de wereld? UFC was inderdaad de eerste die gewoon doorging met het organiseren van sportevenementen. Nu komen wij in Nederland. Glory heeft net een evenement aangekondigd. En Fusion gaat hier 8 weken achter elkaar. Dus het komt allemaal weer een beetje tot leven. Maar het heeft vrij lang geduurd. Hoe vind je dat in de rest van de wereld mee omgaan?
Ja, kijk, het is natuurlijk begrijpelijk dat die handrem even erop ging. Maar nu is het perfect dat alles weer begint, toch?
Ja. Hoe belangrijk is het voor je hebt dan het privilege gehad dat je je werk kon blijven doen. Maar er zijn heel veel vechters die al nu inderdaad al 6, 7, 8 maanden werkeloos thuis zitten eigenlijk. Wat voor effect heeft dat ook op lange termijn, denk jij, op de sport?
Welke sport?
Nou ja, de vechtsport. Dus het kickboksen.
Kijk, MMA is groeiend, gaat gewoon door.
Ja.
Toch? Kickboksen zit in een moeilijke, positie nu. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Kijk, kickboksen, daar hebben we het over, toch? Kickboksen?
Nou ja, gewoon niet alleen kickboksen, maar vechtsport in het algemeen. Ook voor MMA-vechters in Europa, die niet de kans hadden om naar Amerika te reizen. Was er even niks te doen natuurlijk. Of die niet de grote UFC of Bellator contracten.
Daarom hebben ze Abu Dhabi gedaan, hè? Fight Island. Dat is voor alle vechters die niet naar Amerika kunnen komen, die doen ze dus daar. En iedereen die dat wel kan, wel.
Hoe volg je de sport buiten het Amerikaanse, of buiten de UFC, Bellator, zo'n beetje?
Niet echt.
Nee?
ONE FC, heel soms, heel toevallig. Ryzen.
In Japan?
Ook niet echt. Toevallig als ik in Japan zou zijn, zou ik wel naar die show gaan. Want dan ga je dat vergelijken met Pride en met Dream. Ja, Glory volg ik eigenlijk ook niet echt. Kijk, als Ballerico vechten wel, maar voor de rest.
Nee.
UFC vind ik toch wel, vet. Die gewichtsklassen zijn vet. Die andere jongere vechters, inmiddels ik ben een oude lul. Jongere vechters zijn top, zijn geweldig. Die Justin Gaethje, ik was al fan van hem voordat hij bij UFC was. Maar wat hij met die Tony Ferguson doet, andere vechter die geweldig is. Wat hij met hem gedaan heeft. Khabib, Conor McGregor die nu even pauze heeft, maar die zal ongetwijfeld ook wel terugkomen. Nee, maar die gewichtsklassen, zelfs de dames.
Ja, dat wil ik.
Nunes,
Ik wilde je net vragen, Ximena vecht binnenkort tegen Peña. Hoe zie je die partij?
Nou, die Peña ken ik niet echt. Ik heb zo ongetwijfeld wel wat van haar gezien hebben, maar het is niet iemand waarbij...
Zij zat in de eerste, ze was de eerste vrouwelijke Ultimate Fighter kampioen.
Ja, maar ik zeg maar niet. Ik zal haar ongetwijfeld wel hebben gezien, maar ik weet niet wat haar specialiteit is.
Grappler.
Oké, ja, dan denk ik dat Ximena gaat sowieso winnen.
Iemand die ook heel goed met grappelen is en die er weer een mooie vlog in gaat beuken, dat is Bert. En ik zou zeggen, Bert, buik hem er maar in.
Tada! Lieve mensen, Bert Jacobs weer voor Spike Vechtersbazen. En ik ben blij dat ik er weer bij mag zijn. Maar laten we heel eerlijk wezen, het waren hele rare tijden met die COVID-19. Trouwens, het zijn nog steeds rare tijden waar we heel goed moeten oppassen. Het voordeel gelukkig wel zijn de gyms weer allemaal open, al 2,5 maand al ruim. En de vechtsportevenementen, de grote van Bellator en van de UFC, die trekken ook weer aan en die worden ook weer georganiseerd. En daar wil ik me vandaag op gaan richten, want de eerstbeste gala is 26 september in Milaan, Bellator Euros Series 8. En daar is de main event onze eigen Team Musashi-lid, Costello van Steenis. En Costello die gaat bij de main event vechten tegen Fabian Edwards. Dat is een Engelsman die 9 partijen ongeslagen is. En tussen Costello en Fabian Edwards is een behoorlijke beef. Die twee moeten elkaar echt niet. Dus dat gaat een ontzettende knalpartij worden. Jammer genoeg, door al die coronatoestanden gaan er maar 2 man met Costello mee naar Milaan toe. Het is allemaal, ze moeten in quarantaine, ze mogen pas 2 uur voor het gevecht, mogen ze pas de zaal in. Hebben ze heel korte tijd om op te warmen. Maar weet je wat het is? Deze partij gaat Costello op zeker winnen. Hij is zo gebrand en heeft zo hard getraind voor deze partij. Ja, hij wil die grote mond van Edwards, gaat nu snoeren. Oké, lieve mensen, tot de volgende keer.
Bert, dankjewel. Daar hebben we het de volgende keer weer bij. Even kijken, Marloes, de komende week. We hebben in ieder geval vrijdag en zaterdag is er Infusion in Alkmaar. Die 8 evenementen in een hele korte tijd doen. Dus chapeau, die brengen de Nederlandse vechtsport zien weer op gang. Dat is wat we nodig hebben. Zaterdag is 26 december ook UFC. En Bellator Milaan, en daar ben jij bij.
Ja, we gaan een live verslag doen. 3 evenementen op Spike. Dus allemaal kijken.
Helemaal goed, en daar horen we als ze terugkomt graag een reisverslag hoe het was in Milaan.
Gaan we doen.
En ook een paar Nederlanders die daar binnenkort in actie gekomen is allemaal te gek. Ik zou zeggen, Alistair, dankjewel dat je hier wilde komen. Heel kort nog even een dingetje. Over Trump gesproken, we gaan er niet heel uitgebreid op in, maar Trump heeft aangegeven dat hij misschien wel bij Joe Rogan, de grote krachtige Joe Rogan, in de podcast het debat wil aangaan met Joe Biden. Goed idee of niet?
Joe Biden gaat dat nooit doen, omdat, kijk, die man is natuurlijk, die heeft dementie, hè, dat weten we toch? Dus hij wil in veilige omgevingen wil hij debat aan. En Joe Rogan is natuurlijk ietsje meer rechts. Hè, die, als je naar zijn podcast luistert, luister ik vaak naar ook. Hè. Dan merk je toch dat hij Trump interessant vindt. En Biden, ja, die brandt hij toch wel redelijk af, omdat hij dementie heeft. Dus dat is geen goede omgeving voor Biden om eraan zitten om te debatteren.
Oké. Maar we hebben in ieder geval vandaag hier bewezen dat politieke discussies in een vechtsportprogramma, podcast, het kan. Dus wie weet, gaan het zien. In ieder geval jij heel veel succes met de One Final One. Hoop van harte dat je krijgt wat je wil, dat je hem gaat binnenslepen, die titel. Gaat het op de voet volgen en hoop ik tot de volgende keer. Marloes, dankjewel. Ik zie jou ook de volgende keer weer. En jullie thuis allemaal bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dit was Vechtersbazen.
Oes! Oes.